De Nationale Autoshow.
i5, Porsche Taycan. Ja,
BMW iX, ja, vind ik ook wel aardig.
Ja, Mercedes EQE.
Meindert en Wouter.
Het is gewoon een merk waarvan je niet weet of het over 2-3 jaar nog bestaat.
De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Zoals bij elke goede low-budget horrorfilm,
4 years ago,
komt er altijd nog een vervolg.
Yes, this does break international law in a very specific and limited way.
Something so frightening.
We leave the EU in a state of absolute grace.
Now, from the creator of Evil Dead comes Evil Dead 2. Dead by Dawn.
Zoals Ash genoodzaakt is Linda met een kettingzaag aan stukken te snijden nadat ze bezeten is geraakt door een kwaadaardige kracht, waarna ze in Evil Dead Army of Darkness verdwijnen in een wormhole. Een mooie analogie met de Brexit-procedure tot nu toe. Zo ontkomt u ook niet aan een nieuwe Brexit-episode van uw wekelijkse low-budget horrorshow Boekenstein in de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio
Flakkenstein.
Wees gewaarschuwd voor Arend-Jan Boekenstein. En u ontkomt niet aan Rob de Wijk.
Ja, die zo mogelijk nog erger, lees ik net op Twitter.
Onze gast, veilig thuis met een Harry en Meghan theekop en Engelse drop, heb ik begrepen. De onverschrokken CDA-europarlementariër Esther de Lange, welkom.
Hallo.
Esther, het fijne aan slechte horrorfilms is vaak dat ze onbedoeld heel grappig kunnen zijn. Geldt dat ook nog een beetje voor de Brexit met alle plotwendingen van de laatste tijd?
Nou, de parallel gaat nog wel meer op, denk ik. Omdat een heleboel mensen in de Europese... Een horrorfilm is ook heel vaak zo van... je had het zelf niet kunnen verzinnen, zo slecht is het. En ik denk dat de Europeanen zich nu aan het realiseren zijn... dat dit potentieel gaat gebeuren met de Brexit. Europeanen denken altijd heel braaf, heel juridisch. We gaan onderhandelen. En in veel Europese hoofden leidt een onderhandeling altijd tot iets... En ik denk dat de horrorcomponent is dat ze nu toch redelijk out of the box moeten denken. Ze hadden het zelf niet kunnen verzinnen misschien. Maar een no-deal Brexit is toch echt dichterbij dan ooit.
Ja, nu premier Johnson eigenlijk terugkomt op een deel van de scheidingsovereenkomst... terwijl nog gesproken wordt over de nieuwe handelsbetrekkingen. Dan kom je uit richting een no-deal. Ik kijk ook een beetje naar een knikkende Brexit-specialist Arend-Jan Boekenstein.
Maar er is echt heel ergs gebeurd. Hè? Er was dus een deal... En mag je volgens internationaal recht mag je dat niet zomaar schenden. Dat is wat er nu gebeurt. Dat betekent dus dat Iran en China die kijken ook mee en zeggen van... hé, als Engeland dat doet, dan kunnen wij dat eigenlijk ook wel doen. Dus alleen al dit soort optreden van Engeland maakt de wereld instabieler. Maar goed, het is natuurlijk gewoon ongelooflijk. De kans op een no-deal wordt nu veel groter. 80%, zeggen de experts.
Ah, en dat betekent... De bookmakers zeker. Ja. Die doen dat altijd zo.
En moet je voorstellen, straks krijgen we dus allemaal vrachtwagens... die in een grote rij staan te wachten. Dat kost allemaal geld.
Maar misschien voor Esther, wat is hier nou in wezen aan de hand? Want daar ben ik altijd wel benieuwd naar. Van hoe valt dit nu eigenlijk te verklaren? Is dit nou... Ja, een hele duidelijke exponent van die nationaal-conservatieve stroming... Die voor protectionisme is, eigen land eerst... geen grote internationale verdragen... en eigenlijk zich niet zo bekommerd om de gevolgen hiervan. Of wat is het nou eigenlijk?
Ja, volgens mij is het echt, want het is natuurlijk ook een verdrag... dat verdrag wat ze nu willen schenden, in a very specific and limited way... Ja. Dat is nog steeds van een internationaal verdrag. En Margaret Thatcher die riep een aantal decennia geleden nog... Britain doesn't break treaties. Nou, blijkbaar wel. Ja. Maar wat het volgens mij echt is een soort clash van twee wereldvisies. Namelijk de Europese, die gaat voor... multilateraal proberen grote uitdagingen samen aan te gaan. En inderdaad een stroming in die Britse conservatieve partij... om Dominic Cummings heen, om die ERG think tank... die echt een rare combinatie heeft van nationalisme. En mijn half-Schotse collega, half Duits, half Schots... die roept altijd, let wel Esther, het is English nationalism... niet British nationalism... maar dus een rare combinatie van dat protectionisme, nationalisme... en tegelijkertijd de wens van die jongens... Hè, Jacob Rees-Mogg is er ook zo een... Ja, om eigenlijk een heel economisch liberale koers te gaan varen.
Maar stel je nou voor dat dit gebeurt. Hè? Dus we hebben een Brexit, no deal. Nou, dan is er geen akkoord. Wie wordt daar nou het grote slachtoffer van? Zijn het nou de Britten of zijn dat nou de Europeanen?
Nou, dat zijn economisch gezien absoluut de Britten.
Ja,
en daar is onderzoek naar gedaan. Ook aan Britse kant laat het onderzoek dat zien. Ook aan onze kant, de grote slachtoffers daarvan zijn de Britten. Want zij zijn afhankelijker van die Europese markt dan dat wij collectief afhankelijk zijn van hen. Je ziet wel nu aan de Europese kant dat landen als Nederland, België, die dus veel handel hebben met het VK, dat die in Europa de grootste klap krijgen. Maar economisch gezien, vele malen groter is de klap aan Britse zijde.
Nou ja, de vraag is of wij daar echt zoveel van gaan merken. Natuurlijk is het zo dat wij 10% van onze export in de richting van de Verenigd Koninkrijk verschepen. Maar tegelijkertijd, het woord verschepen geeft het al aan, het is een eiland. Er wordt weinig verbouwd, er wordt weinig gemaakt. Dus ze moeten importeren. Dus ik vraag me werkelijk af of dat gewoon niet gaat gebeuren en dat zij wel moeten een hogere prijs betalen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, kijk, dat is de logica altijd geweest in Europa. Van ze moeten wel, want A, ze zijn een eiland. B, zij zijn afhankelijker van ons dan wij van hen, et cetera, et cetera. Dus de gedachtegang was altijd, ze draaien wel bij. Men vond mij, ik heb eerder natuurlijk over dit onderwerp gesproken, men vond mij altijd een beetje negatief. Want ik vertrouwde de Britten niet zo. In die zin dat ik altijd optie heb opengehouden dat ze echt niet willen. En het mooie was, ik vroeg van de week Donald Tusk, de oud-voorzitter natuurlijk van de Europese Raad. En nu mijn baas, want ik ben vicevoorzitter van de Europese Volkspartij. En hij is de voorzitter, dus in die zin mijn baas. Ik vroeg van, hoe zie jij dat nou? En hij zei van, de Britten hebben de onderhandelingen in zo'n situatie gemanoeuvreerd dat ze eigenlijk richting een win-win koersen. Want ofwel Europa gaat toegevingen doen die in het nadeel zijn van Europa, maar in het voordeel van het VK. Dus dan winnen ze. Of er komt een no-deal Brexit. En dan zijn die jongens om Dominic Cummings et cetera heen ook blij. Want dan botsen die twee systemen op elkaar. Dus hij zegt daarover, de partij, en hij heeft toch heel veel moeilijke onderhandelingen gedaan, dus ik denk dat hij daar misschien wel eens gelijk in kan hebben. De partij die nu het best is voorbereid en het meest bereid is tot een no-deal Brexit, die wint deze onderhandeling.
Ja. Aan de andere kant, wat ik dus ook voortdurend zie, is dat president Xi, China, Trump, Poetin, die zijn allemaal bezig met Europa. Die willen allemaal die Europese Unie beïnvloeden. Ze willen allemaal een handelsakkoord hebben met die Europese Unie. Dat doen ze niet voor niks. Dus kennelijk valt er wat bij te winnen. En deze week heb ik gezien wat er gebeurd is met die videoconferentie met de commissie en Xi. Nee. Dat is gewoon niet goed gegaan. En tegelijkertijd moet ik constateren dat Xi wel ongelooflijk graag een handelsakkoord wil hebben. Waarom zou het dan anders zijn voor de Britten dan voor Poetin, Trump en Xi?
Oh ja, maar dat is het niet. Het is niet anders voor de Britten dan voor al die andere landen die graag een handelsverdrag
met ons afsluiten. De Britten moeten er nog even achterkomen. Dat ze in dezelfde positie zitten.
De vraag is of dat voor hen de doorslaggevende factor is.
Nee, denk
en
ik.
Wij hebben altijd gedacht van wel. En jij denkt dat duidelijk nog steeds. Dus
nee. Dat
ik vind dat geruststellend.
Nee, dat is niet wat ik zeg.
Ik vind dat geruststellend, want dan zouden ze moeten bijdragen.
Nee, want ik heb altijd hier ook wel gezegd van, nou, de kans dat er een no-deal Brexit komt. Vanaf het begin af aan heb ik dat gezegd, gezien de dynamiek die op gang is gekomen, die is vrij groot. Dat wil niet zeggen dat ik daar nou echt een hele kist wijn op zou durven te zetten. Maar het lijkt nu wel.
Een flesje wel.
Het lijkt nu wel te gebeuren met grote gevolgen van dien. Want die kan je gewoon uittekenen.
Maar Esther Tusk zei ook van, er is een special place in hell voor de Brexit.
Misschien hebben jullie dat idee van die horrorfilm gewoon stiekem van hem gejat.
Precies. Maar wat Tusk er ook mee bedoelde was, kijk, Boris is nu verkozen omdat hij een deel van de Labour-stemmers achter zich heeft gekregen. Nou, dat is in een Singapore on the Thames scenario, dan wordt het niet erg gezellig voor de jongens daar die op Boris stemmen. Dus hoe pakt dit nou uit? Dit kan toch nooit een duurzame oplossing zijn, ook voor de sociale cohesie in Engeland, maar ook de electorale voortzetting van de Conservatieve Partij?
Nee, ze, niet duurzaam, wel heel erg duur. Want hij moet eigenlijk... Hij, ja, daar komt het op neer. Want hij moet eigenlijk twee partijen te vriend houden. Dus de jongens van de ERG... Ja. die eigenlijk het liefst de National Health Service zouden privatiseren. Nou, dan krijg je Amerikaanse toestanden. Als jij het je kan veroorloven, kan je naar het ziekenhuis, maar anders niet. Daar hebben ze echt al rapporten over gepubliceerd. Dus dat is die hele, hele liberale lijn. Maar hij moet ook de stemmers in Noordoost-Engeland, die vroeger altijd op Labour stemden, die moet hij te vriend houden. En die moet hij dus vooral aan het werk houden. En als dat door de markt niet meer gebeurt, door zijn liberale vriendjes, en banen worden afgestoten, dan moet hij daar geld tegenaan smijten. En vandaar dat hij zo aan het zweten is over die staatssteun. Want hij heeft ze gewoon in een situatie gemanoeuvreerd, waar hij met Europa afspraken moet maken over staatssteun. Ja, nogal wie dus als Noord-Ierland, met één been in Europa staat en één been in het Verenigd Koninkrijk. Maar ja, hij wil het ook weer niet, omdat hij gewoon weet dat hij heel erg... Nou ja, bijna... We zeggen altijd de sociaaldemocraten die smijten met geld. Ja, maar ik hoor dat hij ze links wil inhalen.
Ik heb zo langzamerhand het gevoel van, joh, doe maar. Regel het maar. En doe het maar niet in dit geval. En stap er maar uit zonder een Brexit-deal. Want je moet toch 50% van alles wat je exporteert naar de Europese Unie gaan exporteren. Dus... daar loop je gewoon vanzelf wel tegenaan.
Esther, jij omschreef het eerst als een beetje een soort game of chicken, zoals je dat dan noemt. Hè? Degene die het meest bereid is tot een no deal, die wint. Wie denk jij dat het meest bereid is? Londen of Brussel?
Nou kijk, daar kom ik eigenlijk ook even voortbordurend op wat Rob net zei. Economisch gezien zou je inderdaad denken, laat het ze maar doen. Ze komen er vanzelf wel achter. En dat is... een beetje not done om dat te zeggen, hè? Zeker in Nederland. Maar steeds meer mensen ook in Nederland gaan het zeggen, omdat ze het gewoon zat zijn. Ze zien dat de Britten willen cherrypicken, wel de voordelen, niet de plichten die erbij horen. Maar dan komt Noord-Ierland om de hoek kijken. En dan wordt het ingewikkelder. Want het is niet alleen de economie, maar het is ook die Good Friday Agreement. En het feit dat het 100 jaar geleden is, precies, dat die Ieren nog bezig waren met een burgeroorlog. Ja. En dat maakt het dus heel, heel, heel erg moeilijk om alleen maar op basis van die economie besluiten te nemen.
Ja, ik moet even uitleggen voor de luisteraar in Zaltbommel. Hij is aan terug aan het onderhandelen. Hij wil dus bedrijven
niks
in
Noord... tegen de luisteraars in Zaltbommel. schitterende plek. Dus,
Prachtig. Dus de mooiste plek van Nederland. Maar ik leg ze altijd graag. Daarom leg ik het nog beter uit. Maar ik moet je horen. De bedrijven in Noord-Ierland, die wil je staatshulp geven. En dan kan die daarmee dus oneerlijk concurreren in de EU. Dat is ook onacceptabel voor Brussel. Is totaal onzin. Maar ik heb een andere vraag en dat is deze. Wij zeggen nu allemaal hier van het wordt helemaal niks voor de Britten, maar dat is ook waar. Maar ik denk toch dat er scenario's denkbaar zijn dat wij daar heel veel last van kunnen krijgen. En ik heb een voorbeeld bedacht, dat is het volgende. Van, stel je voor, je hebt een databedrijf in Engeland en dan hoef je dus niet meer te houden aan de privacy laws of de data sharing dingen van de EU. Hè. En dan ga je toch proberen die gemeenschappelijke markt op te komen. En dan moet je een tarief betalen. Maar die tarieven die zijn natuurlijk niet zo dynamisch, die zijn niet zo snel. Dus je probeert dat toch met lage lonen. Nou, bij de data lijkt me trouwens erg lastig, want dan zijn de lonen vrij hoog. Maar goed, het gaat gewoon de relatie behoorlijk verzieken. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, dat is absoluut waar. De vraag is of Groot-Brittannië trouwens op het moment, of het Verenigd Koninkrijk, de mensen heeft om die data dingen te doen. Ja. En dat hoge salaris daarvoor te betalen. Ja. Ik zet daar hele grote vraagtekens bij.
Terecht.
Maar dat er wil is om, zeg maar, ook op dat gebied, omdat ze zich niet meer hoeven te houden aan de Europese, wereldwijd de hoogste normen voor privacybescherming. Dat men denkt, of sommige mensen denken, dat daar een businessmodel in zit. Maar waar we ook last van kunnen krijgen, is eigenlijk nog veel in die zin banaler. Hè? Als het Verenigd Koninkrijk het withdrawal agreement schendt. En we gaan naar een no-deal Brexit. De withdrawal agreement zegt ook, de grens tussen Noord-Ierland en Ierland blijft open. Daar was het allemaal om te doen. Hè? Ja. Dat scharniergebied Noord-Ierland vanwege zijn geschiedenis. Op het moment dat er nou een no-deal Brexit is, wie gaat die grens controleren?
Exact.
De Britten niet in Noord-Ierland. De Ieren, denk ik, nou, daar mag bijna niet over gepraat worden hierover, maar ik denk de Ieren ook niet, want die weten wat het betekent. Als je daar grenswachten neerzet en Ik zie de Europeanen het ook niet doen, nee. Want dan moeten wij boot on the ground.
Ja, maar de Amerikanen hebben al gezegd, zetten. Pelosi en Biden hebben gezegd van luister eens, als je dat doet, als je dus een Good Friday Agreement, dan krijg je dus, en dat was de slagroom op de taart. Voor de Brexit.
Ja, gelukkig maar. Maar zij zitten ook helemaal aan de andere kant van die Atlantische Oceaan. En wij zitten er bovenop. Dus dat kan nog heel erg heet en heel erg spannend.
Ja, maar ik denk wel dus dat je daar keihard in moet zijn. En ze moet zeggen van, dan moet je horen vriend. Je doet het nu. Je doet het ook op eigen risico. En dat betekent dus feitelijk dat je zelf deze hele deal gaat opblazen. En je bekijkt het maar. Als je dat niet doet, dan denk ik dat je echt een probleem hebt.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA. We hadden het al even over concurrentie, over staatssteun, over eigenlijk het businessmodel van Brexit Britain. En daarbij wordt dan wel eens verwezen naar Singapore. Is dat een logisch model dat Johnson en Co. kunnen nastreven? Lage belastingen, lage regeldruk.
Maar je kan dat Singapore-model niet zomaar op Engeland plakken. Dit is een autoritaire staat.
Wel in goede handen hoor, bij Boris Johnson. Ja. Nee, sorry hoor, maar hij gaat wel natuurlijk die kant op. Hij hoort ook bij die stroming, bij die nationaal-conservatieve stroming, die dat omarmt. Dat zijn gewoon mensen die, laten we zeggen, meer hebben met Poetin dan met Brussel. Ja, ik kan er verder ook niks aan doen.
Maar weet je, maar in breder verband, het is een eiland, hè? Een city-state, toch? Met een zeer hoog opgeleide bevolking. Het is een prachtige hub, heel mooi gelegen. En, daar komt het, ze zijn onderdeel van die Zuidoost-Aziatische Unie, waar ze dus die markt ook op kunnen. Engeland heeft dus straks geen handelsverdrag met Amerika, ook niet met de Europese Unie. Hier zie je dus het grote verschil tussen Singapore. Waar moeten die Britse producten naartoe?
Nee, 50% gaat naar Europa. En je hebt je gewoon aan de Europese standaarden houden. De Amerikanen komen daar ook achter. Dat zie je met die Data Protection Act. He, dus je moet ook als Amerikaans bedrijf moet je daar gaan houden, aanhouden. Wil je dus je website voor Europeanen toegankelijk maken. En die interne markt is zo groot en zo belangrijk dat ook Amerikaanse bedrijven zich allemaal aan de Europese standaarden gaan houden. Ja. Willen ze gaan exporteren.
Dus dan moet Engeland dat sowieso wel.
Ja, dat gaan ze natuurlijk sowieso doen. Dus ik bedoel, het feit dat je het idee hebt dat je dat niet zou kunnen doen. Ik bedoel, hartelijk gefeliciteerd. Doe vooral je best. China slaagt er niet in. Amerika slaagt er niet in. Nou, Rusland slaagt er überhaupt nergens in.
En Esther, ben je het er mee eens?
Zo even ja knikken aan de tafel. Absoluut, jongens. Nou ja, kijk, een aantal elementen hebben we al gepakt. Hè, van dat Singapore of aan de Theems. Ze hebben de mensen niet hoog opgeleid om datzelfde te doen als wat ze in Singapore doen. Ja. Maar ik denk vooral dat Johnson zich heel erg in een situatie heeft laten manoeuvreren door mensen die dit misschien echt willen en echt denken. Hè. Denk ook even terug aan de advertentie, de personeelsadvertentie die Dominic Cummings zette nadat Boris, of misschien nog wel in de campagne, werd gekozen. En hij deed een job-ad, voor mensen die specifiek met data aan de slag moesten voor de Tories. En daar vroeg hij om weirdos en misfits with off-skills. Dus in gewoon Nederlands, totaal gekkies die hele vreemde trucjes kunnen met data. Nou ja, dat is natuurlijk ook zijn achtergrond. Dus dat Dominic Cummings denkt van ik ga daar hele mooie dingen doen met databedrijfjes die Europa helemaal plat concurreren, dat zie ik wel in. En ik denk dat Boris gewoon, het is een goed klassiek opgeleide man, maar ik denk niet dat hij dit heeft kunnen voorzien, dat hij zich nu in deze situatie zou bevinden.
En wat er ook leuk is, is dat hij de relatie met China heeft verpest. Want je zou denken, China is een fallback optie voor Engeland. Maar inmiddels in verband met die kwestie Hongkong en het aanbod wat hij heeft gedaan aan degenen die daar wonen en voor 1997 daar al woonden, dat die dus naar Engeland mogen komen en daar een paspoort krijgen, heeft het natuurlijk ook op rampkoers gebracht met onze grote vriend Xi. Hij heeft 5G, verbiedt hij nu om dat te laten aanleggen door Huawei en ZTE. Dus die relatie is ook niet best. Bovendien, China ligt zo ver weg dat hij nooit meer dan pakweg 10% van zijn totale handelsvolume die kant op kan krijgen. Ongeveer net zoals Duitsland zou het een mega-overwinning zijn die hij geboekt heeft. Dus dat is het ook niet. Dan hebben ze gedacht van nou, dan kijken we gewoon naar het gemene best. Maar inmiddels zie ik dat Barbados ook al wil uittreden. Dus dat heeft ook niet zoveel zin.
Ja, en bovendien, die landen uit het gemene best hebben ook destijds, of uit de oud, zeg maar, invloedssfeer, zo moet ik het zeggen, van het Verenigd Koninkrijk, op het moment dat, nou, dik een jaar geleden al het Verenigd Koninkrijk eerste gesprekken ging voeren, misschien al 2 jaar geleden, met India, voor een handelsverdrag. Het eerste wat India zei, van dat was goed, maar dan moeten we wel eventjes afspraken maken over het vrij verkeer van personen.
Ja.
Tussen India en het Verenigd Koninkrijk. Nou, het vrij verkeer van Polen naar Londen was nou juist de reden dat een heleboel mensen voor Brexit stemden. Je ziet trouwens nu de consequenties van het feit dat die Europeanen weer terugtrekken naar het vasteland. En de meest schijnende plek waar je dat ziet is natuurlijk in de National Health Service. Ja. Er zijn heel veel nurses verdwenen, terug naar Portugal, et cetera.
Over die eerlijke concurrentie, Esther, is Europa een tijdje bezig met name richting China om de regels aan te scherpen. En nou hoorde ik commissievoorzitter Ursula von der Leyen in de State of the Union deze week zeggen dat wordt nog verder aangescherpt. Ja. Ik zag dat jij daar positief op reageerde. Waar gaat dat? Wat gaat er dan gebeuren?
Ja, ze heeft 79 minuten gesproken en ik was vooral blij met 1 zinnetje. Ik heb haar ook gefeliciteerd met de rest hoor. Maar ze zei daar inderdaad dat ze de Europese mededingingskaders tegen het licht wilde houden. Met het oog op wat er wereldwijd gebeurt op het moment. Dus bedrijven bijvoorbeeld uit China, enorm veel staatssteun die zich dan op de Europese markt begeven. Ja. En daar Europese producenten eruit concurreren met alle gevolgen voor banen van dien. En wij pushen al heel lang als CDA, maar ook als Europese Volkspartij om te zeggen van ja, en dus moet je niet alleen je mededingingsregels, maar ook je aanbestedingsregels bijvoorbeeld tegen het licht houden. Want je kan nu Europeanen uit hun aanbesteding gooien als je denkt dat ze staatssteun krijgen, maar met bedrijven van buiten Europa kan je dat niet doen. Dus er zit ik ben dus niet tegen wereldwijde concurrentie en zo, absoluut niet. Maar het speelveld is nu niet eerlijk. Dus eindelijk zei Ursula von der Leyen, eigenlijk werd ze een beetje tegengewerkt door Margrethe Vestager, de eurocommissaris, de vice-president ook, precies, die van mededinging die erover gaat. Die wilde daar niet zo aan om die regels te veranderen, maar zij gaf toch in een zinnetje aan dat die olietanker, die de Europese Commissie toch is, dat die een beetje van koers gaat verschuiven.
Maar wat betekent
en ik denk
dan in
dat verstandig is.
Wat gaat het in de praktijk betekenen?
Nou, ik denk dat het met name zaken gaan zijn als, wat ik zei, die aanbestedingsregels, dat die gewijzigd worden. Dus dat je kan zeggen van, als ik vermoedens heb van staatssteun in een bedrijf, dat meedingt naar een Europese tender, dat je dat bedrijf kan uitsluiten als daar zwaarwegend bewijs voor is.
Ja, dat is
Chinese bedrijven,
of straks
heel
voor Britse. Ja.
Of straks voor Britten. En dat is mijn punt in het kader van deze uitzending. Op het moment dat wij eindelijk die commissie zover hebben dat ze naar dat soort dingen gaan kijken, ook op het gebied van mededinging, ja, dan moet je natuurlijk niet de achterdeur openzetten voor Groot-Brittannië of voor het Verenigd Koninkrijk.
En voor China, want dat is natuurlijk helemaal een land. Het is een staatskapitalistisch land, de naam zegt het al. Die per definitie staatssteun verleent aan zijn bedrijven. Daar komen we nu
daarom,
achter met
de
uitrol van 5G.
Ja, 5G, maar je zag het in het verleden ook bijvoorbeeld met zonnepanelen. Waar echt moedwillig gewoon gedumpt is op de markt. Waardoor de meeste producenten nu daar zitten. En we moeten uitkijken dat voor die dingen die nodig zijn, voor die groenere economie die Frans Timmermans zo graag wil, die schonere en slimmere economie.
Komt
bijvoorbeeld
veel uit China hoor.
Ja.
Batterijtechnologie voor auto's en zo. Moeten er echt over waken dat we een deel van die kennis en ook van die productie gewoon in Europa houden.
Ja.
Maar we moeten ook heel intelligent aan doen. Want stel je voor dat er technologische doorbraken komen in China. Met die zonnepanelen en die windturbines en gaan zo maar door. Ja, je wil natuurlijk niet dat Europa daar geen toegang tot heeft. Bijvoorbeeld, neem nou, we hebben nu die bussen gekocht, toch? In Zuid-Nederland, die elektrisch
voertuigen
zijn.
Het was Oost, toch? En dat ligt nu stil.
Oh ja,
omdat erbij. Ja, nou, dat was in een drietal provincies, geloof ik, in het Gelderland, Flevoland. Nou, die kant op. En daar kwam inderdaad inderdaad een Frans bedrijf voor groen openbaar vervoer kwam als beste uit de bus. Maar vervolgens bleek dat zij de daadwerkelijke bussen grotendeels in China gingen kopen bij een bedrijf waar echt vermoedens zijn van staatssteun. Ja. Maar dat is, en tegen dat soort dingen zou ik dus in Europa graag willen kunnen optreden. Uiteindelijk ligt deze tender stil, omdat er ook geheime side letters waren. We gaan van een horrorfilm naar een spionagecrime. Nee. Maar goed, dat zijn details. Maar het zijn precies dit soort voorbeelden. Ook het screenen van investeringen. Wij willen niet dat bepaalde kritische sectoren, denk aan delen van de defensieindustrie, maar denk ook aan energienetwerken, et cetera. Wil je echt in Europa dat die grotendeels in handen van Chinezen verdwijnen, zoals in Portugal bijvoorbeeld al het geval is? Denk dat je daar heel erg voor moet uitkijken.
Maar als ik Arend-Jan zo hoor, dan klinkt hij meer als een rechtgeaard liberaal die zich zorgen maakt over protectionisme. Dat is weer de andere kant op.
Kijk, alle argumenten van Esther kloppen natuurlijk. Hè. Je moet staatssteun is gewoon oneerlijk. Daar moet je wat tegen kunnen doen. Waar ik mee zit is de volgende gedachte. 5G, hè, daar kun je eindeloos over praten. Maar feit is natuurlijk wel dat China daar een voorsprong had. Hè. En dat kennelijk dus Nokia en Siemens, en ook de Amerikaanse.
Nou, dat ligt iets genuanceerder hoor.
Ja. Maar het is wel zo dat ze dat heel snel en goedkoper deden.
Ja.
Vooral het goedkoper.
Ja. Is niet per se beter.
Heeft bij veel mensen meegespeeld. Ja. Ja.
Meer over het Singapore-model straks bij de luisteraarsvragen in de podcast. Maar op de radio moeten we afronden, ben ik bang. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of bnr.nl. Waar zijn mijn vragen? H. Hoverzeil vraagt, gaat de Brexit wel door op 1 januari? Ik hoor niet veel van Boris daarover.
Ja, nee. Weet het niet. Als er geen deal is, dan houdt het toch gewoon op.
Ja.
We rennen gewoon als een soort. We rennen op volle snelheid richting Lemmingen. Ja, ik wil het niet zeggen, maar ik heb het idee in je hoofd geplant, duidelijk.
Ja.
Er is gewoon een cliff.
Die overgangsperiode houdt gewoon op daar. Dus ja, ja. Hoverzeil gaat gewoon gebeuren.
Als er geen deal is, gaat het gebeuren. Ja.
Jan-Pieter zegt, komen er douanehokjes langs de eerste grens bij een no-deal? Zo ja, wie gaat die plaatsen? Nou, daar hebben we het eigenlijk al. Jan-Pieter al bediend.
Niemand.
En Esther heeft er iets interessants over gezegd. Want dat betekent dat niemand dat gaat doen.
Ja, wie gaat dat doen? Ja, precies. Ja,
en
ja,
als dus niemand dat gaat doen, dan is dat een recept voor enorme oorlog.
Ja.
Nou ja, voor de EU. Ja.
In dit programma is het dan oorlog.
Gewoon derde wereldoorlog.
Arend-Jan.
Hij was nog niet gevallen. Oké.
Joris Hillebrand zegt, aangezien mijn vraag in Europa draait door niet helemaal beantwoord werd, hierbij nogmaals. Wat is de procedure, met enige nadruk hier, om tot dat Noord-Ierse referendum over aansluiting bij Ierland te komen? Wanneer kan dat worden uitgeschreven?
Ja, dat is inderdaad een punt. Weet jij nog hoe dat zit, Arend-Jan?
Een Noord-Iers referendum? Hij wilde praten over de Vereniging van Ierland. Ja, dat komt nu dichterbij.
Dat zit in het verdrag, maar ik weet niet meer hoe dat precies.
Ja, daar zitten bepaalde waarborgen in. Hè? Ja. Dat beide kanten moeten instemmen of zoiets dergelijks. Ja. Maar het is natuurlijk geen geheim dat ten opzichte van het moment dat de Good Friday Agreement werd gesloten, de katholieken zich iets beter hebben voortgeplant dan de protestanten. Dus de bevolkingscijfers liggen wat meer in het voordeel van de katholieken. Dus daar wordt echt op gezinspeeld inderdaad, dat een no-deal Brexit heel snel kan leiden tot een verenigd Ierland.
Zeker, en dat kan zomaar gebeuren. En de Noord-Ieren voelen zich ook onder de bus geworpen door de Boris.
Nou, de helft ervan.
Ja, de helft, ja.
Reinier Bosman benadrukt al eerst dat hij veel meer verstand heeft van Brexit dan jullie, Rob en Arend-Jan.
Dat is makkelijk zat. Dus.
Daarnaast zegt hij, Brexit is niet echt een economische exercitie, maar een geopolitieke. Het VK richt zich naar Azië, ook militair, en wil in Europa de NAVO overeind houden als methode om een EU-leger te stoppen.
Ach jongens, hij heeft er wel echt verstand van.
Een complotdenker, dat is wel leuk. We hebben een complotdenker.
Nee, maar kijk eens,
het is meer politiek
in
dan economisch.
Is er een ijzeren wetmatigheid, namelijk dat de transactiekosten hoger worden naarmate je ver van huis gaat handelen.
Proximity, nabijheid.
Ja, dus ik bedoel, het is niet voor niks dat 50% van de handel naar Europa gaat. Dat zal ook gewoon zo blijven. Kijk naar Nederland. Het grootste deel van de handel gaat naar de buren toe. Het grootste deel van de handel van Duitsland, dat een enorme gang heeft gemaakt in de richting van China, hoogste van Europa, is nog steeds maar 90% van de totale handel. Ja. Het ligt gewoon te ver weg. Het wordt gewoon te duur. Klaar.
En plus toch nog een aanvulling voor deze complotdenken. Hij is dus ongelooflijk bang voor de Europese krijgsmacht. Dat is duidelijk, hè? Hij moet misschien
maar die
even
gaat er helemaal niet komen, jongens.
Hij moet misschien de New York Times even lezen. Dat Trump tot drie keer heeft gedacht van... ik ga misschien wel Amerika uit de NAVO trekken.
Hey, ik moet het opnemen voor Renier zo meteen, hoor. Ik vind het wel heel...
Doe dat maar, Esther.
Ja, nee, maar hij heeft... Kijk, ik heb natuurlijk wel gezegd... er is een clash tussen twee politieke systemen. Ja. En daar heeft hij wel gelijk in. En dat is iets waar te weinig naar gekeken wordt. Waardoor wij maar blijven denken als je eenmaal aan tafel zit... en er ligt iets op papier, zwart of wit, dan kom je er uiteindelijk uit. Dus daar heeft hij wel een punt, hoor. Over de rest spreek ik me niet uit. Maar twee politieke systemen zijn die botsen, absoluut.
Ja. Reinier is je dankbaar. Jos Hummelen vraagt... wat hebben ze in potentie in Londen wel... dat ze niet in New York, Frankfurt en Amsterdam zullen hebben?
Niks.
Fintech. Nou,
nee. Clearinghouses, dear people. Ik wil het niet te technisch maken.
Maar op het moment dat je in Nederland bent... wat een beetje hangt tussen Amerika en Europa... dan wordt die
is
functie
een tijdelijk
heel
probleem, maar
lastig. Ja, exact.
We moeten we snel overnemen als Europa zijnde. Maar dat is nog niet gebeurd.
Nee, dan halen we de clearinghouses naar Amsterdam. Ja. Matthias van Alphen zegt graag een Singapore aan de Theems. Dat legt de lat hoog voor de EU om te concurreren op aantrekkelijk vestigingsklimaat. Zo komen de liberale inslag van de Britten via de achterdeur gelukkig weer het Europarlement binnen. Goed voor Nederland, toch?
Ik zou eens gaan vragen aan Poetin, Xi of Trump of ze het heen zijn met deze constatering. Want die proberen op alle mogelijke manieren die Europese interne markt in te komen. En dat doen ze ook, maar ze moeten zich gewoon aan de Europese regels houden. Punt uit. Ik bedoel, het gaat om 60 miljoen Britten... en het gaat om 450 miljoen Europeanen. En Barnier heeft ook al een keer feintjes opgemerkt... toen Engeland vroeg, Boris Johnson vroeg, of wie het ook was... van jullie moeten ons wel als een gelijkwaardige partner behandelen. Dat zijn ze gewoon niet. Punt uit.
Ja, en beleidsconcurrentie is natuurlijk allemaal leuk en aardig... maar het EU-model is van een gelijk speelveld. En dat betekent dat je dus beleidsconcurrentie tempert. Ja. En eerlijk gezegd zie ik geen goede methode... om met beleidsconcurrentie, dus buiten die EU... toch die EU binnen te komen.
Hierop de volgende vraag van Ruud Tax. Die zegt, is Europese harmonisatie van winstbelasting... en vestigingsklimaten niet het antwoord op Brexit?
Ja.
Ja, dat zei je net. Nou...
Alsjeblieft, volgende vraag.
Limbo Trader, zal het VK een lage lonenland worden?
Ja, dat is de enige kans die ze nog hebben. Ja. En er komt ook sociale onrust. En dan komt er weer een glorious revolution.
Dat is een interessant punt. Want als je dus inderdaad een lage lonenland gaat worden... de Brexiteers, de mensen in de Rust Belt... of hoe je het ook allemaal zou willen noemen... die hoopten op verbetering. Met andere woorden, als je dus nu een situatie krijgt... waarin de mensen eerder verarmen dan dat ze het beter krijgen... dan hou ik mijn hart vast van wat er gaat gebeuren in het Verenigd Koninkrijk. Want ze zijn gewoon dan echt besodemieten. Ik weet niet, Esther, hoe jij daar tegenaan kijkt... maar ik denk dat dit wel echt een grote opkoker gaat worden... als inderdaad die no-deal Brexit er gaat komen.
Ja, vandaar dat Johnson zo graag met die staatssteun aan de slag wil. Ja. Want hij weet dat hij die mensen tevreden moet houden. Ja. En voortbordurend op ook de vorige vraag... er is helemaal niks mis met de sociale markteconomie. Die voor een markt is, maar daar wel de perverse kantjes van afhaalt. En zeker voor de mensen in bijvoorbeeld streken als Noordoost-Engeland. Ik ben wat dat betreft een heel ouderwets meisje van Adenauer en dat soort types. Dan gaan de mensen in Noordoost-Engeland echt willen...
Ja.
In die zin dat ze niet vertrokken waren.
Kijk naar China tijdens
buiten dat systeem vallen, dat wil je niet.
En de crisis die daardoor ontstond. Xi Jinping die heeft echt gewoon gedacht van... we moeten even duimschroeven aandraaien. Want door die enorme crisis waarin we zitten... zou het best kunnen zijn dat de mensen in opstand gaan komen. En dat is echt een groot probleem, hoor.
Conclusie dus voor de mensen van het Singapore aan de Theems... als dat er komt, ziet het er somber uit.
Ik zou dat dan liever niet willen worden, als het ding dat zeker is.
Sociale marktwirtschaft is heel wat aangenamer.
Ja, is toch niks mis mee?
Nee.
Daarmee was dit weer Boekestein naar de Wijk. Namens Aris en Boekestein op de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Esther de Lange. En tot volgende week.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.